best past voor hun. Ik kan heel de dag, dus voor mij maakt het eigenlijk niet uit. Amen. Dus zet het in uw kalender als je kan komen, woensdag 2 april. In Jezus' naam. Halleluja. Als u uw Bijbel bij hebt. En trouwens, we hebben een bezoeker. Prijs de Heren. Quinny, welkom in het huis van de Heren. Amen. We danken de Heren. U bent gekomen. Amen. Vriendin van Rebecca. Halleluja. En ook degenen die online zitten op Zoom. Prijs de Heer. Goed dat je erbij bent. Halleluja. Mogen de Heer een beetje zelf in beeld brengen. Halleluja. Als u Bijbel hebt, 1 Koning, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 4. Amen, amen. We gaan in het Oude Testament. Ik ben bezig in mijn reeks inzinking. Gods antwoord. Amen. Wie van jullie heeft alles gezeten zoals deze mensen op de achtergrond? Als je even de tekst kan wegdoen, vader. Op dat blauw icoontje naast live. Wie heeft alles zo gezeten met zijn hoofd naar beneden? Amen. Alsof je emoties je helemaal overmannen. Alsof je niet anders kan dan angstig op je knieën neervallen. Wenend, huilend. Wensend dat je niet meer zou leven. Amen. En mensen maken inzinkingen mee. Amen. Bijbelse figuren. Grote mannen, vrouwen van God. Ze maken allemaal inzinkingen mee op een of ander moment in hun leven. We hebben het gehad 4 weken geleden over Job. Amen, en zijn inzinking. We hebben het gehad over David en zijn inzinking. Sorry. We hebben het gehad vorige week over, weet je nog wie? Zeg het maar hoor. Nee, ik hoop dat je het weet, anders moet je beter gaan opletten tijdens mijn preek. Petrus, dankjewel. Petrus en zijn inzinking. Amen. Vandaag wil ik als afsluiter hebben over een zekere profeet genaamd Elia. Ja? Elia. Een machtige profeet. Er zijn 2 mensen in de Bijbel die geen natuurlijke dood zijn gestorven. Er zijn 2 mensen in de Bijbel die de Heer heeft meegenomen en waarvan men zijn lichaam, zijn lijk niet kunnen vinden. 1 is Mozes en de 2e is Elia. Het zijn dus met andere woorden grote mannen van God. En zelfs deze grote Elia, de profeet, die veel wonderen heeft gedaan, zoals we zullen lezen, hij krijgt een nervous breakdown, een meltdown. Achab vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan. Achab was de koning van Israël. Een slechte koning. Isabel was zijn vrouw. Ja? Een slechte koningin. Zij moesten het land van Israël leiden naar de geboden van de Heer. Naar de geboden van de aanbidding van 1 God. Amen. Er is buiten God niemand anders. Er is buiten Yahweh God geen enkel andere God die het aanbidden waard is. God had heel duidelijk gezegd, aanbid u niet tot valse God. Stort u niet neer tot valse goden. Maak geen beelden van hun, van de zaken in de hemel op aarde of onder de aarde. Maak er geen beelden van. Buig u er niet naartoe, want ik, de Heere God, ben een jaloerse God. Dat is wat God zei. De 10 geboden. Dat is het 2e gebod van de 10 geboden. En zo'n 100 jaren later is daar een slechte koning, Achab. En die leidt het volk naar aanbidding van de Baals. Weet je wat dat is, de Baals? De Baals waren valse goden van de Canaanieten. Dat was een volk dat rond Israël was. En de Baal, God, die werd vereerd door een grote stier te maken. Een grote stier van goud en brons en zo verder. Want de Baal was de god, zogezegd, van vruchtbaarheid. Van vruchtbaarheid. Ja, want een stier, heb je al eens een echte stier gezien? Ik heb het niet over die Vlaamse stieren die in de wei staan te grazen. Hè. Ik heb het niet over die dikke stieren, die vette, die zo amper nog kunnen bewegen. Inderdaad, zuster Mirjam. Ik heb het over Spaanse stieren, echte stieren, met zo van die billen, waar je denkt van, wow, als ik die tegenkom, ik ga weglopen. Amen, zo'n echte stier met mega grote muscles en spieren. Ah, wel, dat straalt viriliteit uit. Vruchtbaarheid. Ja? En dus zij dachten van, als we de Baals gaan aanbidden, dan krijgen we veel regen. Dan krijgen we vrucht uit de grond. Je moet denken, ze konden niet naar een Delhaize gaan om brood te gaan kopen, zuster Rebecca. Ze konden niet naar de slager gaan om een stukje vlees te gaan halen. Nee, zij leefden in Israël, waar het redelijk droog is. Regen is een godsgeschenk. Maar God had hun beloofd, als je mij volgt, ik zal u regen geven. Als je doet wat ik verlang van u, ik ga u vruchtbaar maken, ik ga u talrijk maken, ik ga u beschermen tegen al uw vijanden, enzovoort, enzovoort. Nu, Elia was een profeet van God. En Elia had tegen het volk geprofeteerd, had gezegd, Achab, Isabel, je kunt maar beter bekeren, je kan maar beter omdraaien. Want de Heere God gaat oordeel sturen. En hoe gaat hij het doen? Hij gaat 3 jaar lang geen regen op de aarde sturen. Dat is wat Elia zei. 3 jaar lang komt er geen regen op deze aarde waar jullie bevinden, om te laten zien dat God schepper van hemel en aarde is. En Achab was niet onder de indruk. Hij bleef maar de Baals en de Ashorets. Hij bleef ze maar aanbidden. Hij bleef ze maar wierook en weet ik veel offers. Hij brachten zelfs kinderoffers. Kinderoffers om regen te krijgen uit de hemel. Dat is niet wat God verlangt. Dat is wat een valse afgod verlangt, maar niet is wat God verlangt. Zij brachten hun kinderen en ze brachten het in het vuur om zo gezegd regen te krijgen. Maar God zei 3 jaar lang geen regen. Ja? En dan komt er, u kent het verhaal misschien, dan komt er die grote showdown, ik ga er straks wel op terugkomen, tussen Elia en de valse profeten. In ieder geval, Elia wint. Elia heeft een mega overwinning. Maar ik ga even verder lezen. Achab vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht, de valse profeten. Toen liet Isabel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. Isabel zei dus, Elia, ik ga je kopje kleiner maken. Ik kom achter u aan. Vers 3. Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Beersheba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij 1 dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar, wat zat daar? Naar de dood. En zei, het is genoeg geweest, Heer. Het is genoeg geweest, ik heb er genoeg van. Ik leg mijn kruis aan de haak. Hij had nog geen kruis, ik leg mijn mantel aan de haak. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Oké, laten we even bidden in de naam van Jezus. Vader, ik dank u, Heer, voor uw woord. Ik bid, Heer, dat het levend mag worden, Heer. En dat het iemand, Heer Jezus, halleluja, een nieuw leven mag geven. Dat het, Heer Jezus, tot iemand mag binnenkomen in zijn hart. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Elia, die grote man van God. Hoe kan hij zo laag zijn gevallen, zuster Hilma? Hoe kan hij van de ene hoogte in zo'n diep dal terechtkomen, waarin dat hij zelfs zegt, het is genoeg, Heer. Het is altijd interessant om te analyseren, om te zien hoe het komt dat een grote man of vrouw zo laag kan vallen in een inzinking. Amen. Maar het is nog beter om te weten, wat is Gods antwoord op onze put? Wat is God zijn antwoord wanneer wij laag zitten? Wanneer wij geconfronteerd worden met zo'n gedachte? Van, Heer, ik kan het niet meer aan. Het is genoeg geweest. Hè? Neem mijn leven, ik ben niet beter dan mijn voorouders. Ik ben niet beter dan mijn papa. Ik ben niet beter dan een die. Ik ben niet beter dan die. Heer, stop ermee. Laat mij hier gewoon zitten en sterven. Al is die gedachte tot jou gekomen. Amen. Ik hoop nog niet als je jong bent, maar het zal ooit wel eens komen in je leven. Amen. Want ervaring leert, amen, dat hoe langer dat je leeft, hoe meer dat je meemaakt. Hoe meer dat er op je afkomt. Hoe minder dat je kan tolereren. Hè? Hoe sneller dat je in een of andere put komt. Maar ik zeg u vandaag, God laat zijn kinderen nooit los. Wat we hebben gezien met Job, wat we hebben gezien met David, wat we hebben gezien met Petrus. God heeft steeds een antwoord voor zijn kinderen. Halleluja. Petrus vorige week was zo bezig met zijn eigen bediening. Was zo bezig met alles in controle te houden. Dat was zijn zwakte. Dat God zegt, ik ben er voor je, maar ik ga je moeten veranderen. Je gaat je controle moeten loslaten. Je gaat jezelf, je denken moeten transformeren. Je bediening is niet je identiteit. Ik ben je identiteit, zegt Jezus. Hetgeen ik heb gedaan voor jou moet bepalend zijn voor jouw leven. En hier in onze vriend Elia gaan we een soortgelijke zwakte zien. Ja? Laat me even terug naar het begin van de bediening van Elia. Ik heb er juist al gezegd, Elia werd aangesteld door God om te gaan prediken. 3 jaar lang heeft hij gezegd, geen regen op aarde. En dan komt er een reeks, je kunt het lezen in 1 Koningen hoofdstuk 17 en 18. De Heer blijft trouw in deze periode van 3 jaar. En de Heer onderhoudt Elia op een miraculeuze wijze. Hij stuurt een raaf om hem eten te brengen. Hij brengt hem, als het eten op is, hij brengt hem naar een weduwe die ook geen eten meer heeft. En hij laat daar het olie vermenigvuldigen op een miraculeuze manier. Als dat niet genoeg is, het kind van die weduwe sterft. En we lezen dat Elia, door te bidden en door zichzelf over dat kind te brengen, het kind wordt herrezen uit de dood. Amen. Mirakel na mirakel maakt Elia mee. Hij zal waarschijnlijk gedacht hebben, wauw, halleluja, God is met mij. God is bij me. Er is niemand zoals ik, er is niemand in heel het land dat deze mirakels doet. Er is droogte, er zijn valse profeten overal, maar prijs de Heer, God is bij mij. Ik heb een kind toen laten opstaan uit de dood, terwijl dat die valse profeten hun kinderen geven aan de dood, is de Heer hier kinderen uit de dood aan het herrijzen. Prijs God. Halleluja. De 3 jaar zijn om. God stuurt zijn profeet Elia naar het koningshuis van Achab. Hij stuurt hem er naartoe met een boodschap. Breng al je valse profeten naar deze berg. En we gaan zien wie er echt Heer is. 1 Koningen 18, vers 13. Hij gaat er naartoe, naar het koningshuis van Achab en Isabel. En hij komt daar iemand tegen. Obadja. Ik had dit nog nooit gezien, maar toen ik het aan het lezen was, vond ik het heel interessant. Dus hij is op weg naar Achab om te gaan vertellen. Let's fight. Hè? Alleen nee, niet echt vechten. En er komt een dienaar van het koningshuis, Obadja. En die is in het geheim de Heer aan het aanbidden. Zonder dat iemand het weet. Want als iemand het wist, had hij waarschijnlijk zijn kopje eraf gedaan. En dan zegt Obadja tegen Elia, hebben ze u nooit verteld, Heer, wat ik gedaan heb toen Isabel de profeten van de Heer liet uitmoorden? Dat ik 100 van hen een schuilplaats heb geboden. 50 in één grot en 50 in een andere. En dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien. Dit is belangrijk om te onthouden. Broeder Emmanuel, dus er waren nog 100 andere profeten in leven, ergens in een grot. Er waren nog 100 andere profeten zoals Elia, ergens verstopt, onderhoudend door de Heer. Hij kreeg dat te horen, Elia. Maar Elia had een opdracht. Er komt een showdown tussen hem en 850 valse profeten op de berg Karmel. Vers 20 en 22 van 1 Koning 18. Vers 20 en 22, yes. Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen. En daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op 2 gedachten hinken? Als de Heer, in drukletters, dus Yahweh, als Yahweh God is, volg hem dan. Is Baal het? Volg hem. Oké, mannen, 850 valse profeten langs de linkse kant. Ja, jullie zeggen dat Baal God is. Oké, we zullen het zien wie God is. Ik zeg dat Yahweh God is. Ja? Er zijn er 850. Jullie doen jullie ding. Ik zal mijn ding doen. En dan zegt hij, Israëlieten zeiden niets. En toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over. Profeten van Baal zijn met 450 man en dan ook nog van Asheret, nog eens 400. Maar ik wil u focussen op wat hij hier zegt. Ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. Een klein detail dat misschien de meesten overlezen, maar het is een klein detail hier dat een zwakte verraadt bij Elia. Wat bedoel je? Je bent de enige profeet van de Heer. Je had juist te horen gekregen dat er nog honderden ergens in een grot zaten. Amen. We moeten even denken in de schoenen van Elia. Want er was ergens een zwakte dat lijkt tot zijn inzicht. Hij dacht, en hij werkte al 3 jaar lang alleen. Hij werkte alleen. Hij had zijn eigen een beetje geïsoleerd. Hij dacht, ik ben de enigste die het hier allemaal moet gaan oplossen. En wanneer jij denkt dat je de enigste bent, dan denk je dat je alles in controle moet houden. Een beetje zoals Petrus. Amen. Zijn mirakels dat hij heeft gedaan, wel, hij heeft het niet gedaan, God heeft het natuurlijk gedaan, amen. En hij dacht, ik ben de enige hier, ik moet het hier gaan oplossen. Maar de waarheid is, er waren nog honderden anderen die de Heer ergens had verstopt. Maar hij dacht dat hij de enigste was. Amen. Laten we bidden in de naam van Jezus, broeders en zusters. Jij bent niet de enigste. Amen. Als je denkt dat je de enigste bent die doorheen iets gaat, of dat je het moeilijk hebt, of dat er problemen zijn alleen bij u, er zijn er nog honderden, duizenden anderen. Amen. En we kunnen van elkaar leren. Maar het is niet goed om alleen te zijn. Amen. Het is niet goed om jezelf te isoleren, zoals we dadelijk zullen zien. 1 Koning hoofdstuk 19. We komen terug op de vers dat we in het begin hebben gelezen. Dus Achab, showdown op berg Karmel. Het vuur komt uit de hemel. U kent het verhaal. Het offer wordt helemaal verteerd. Het is duidelijk dat Yahweh God is en dat de valse profeten niet de juiste God dienen. Dus die worden allemaal ter dood gebracht. Ja, ik weet, het is verschrikkelijk. Dat is in die tijd, dat was niet anders. En dus Elia laat zien, Yahweh is de enigste God. En dan gaat hij naar Jezebel. Dan gaat hij naar Achab. Om te vertellen dat regen terug gaat komen. Er komt terug regen. God heeft laten zien dat hij de enigste God is over deze aardbol. En dat hij in controle is van regen, wind en zo verder. Hij controleert de vruchtbaarheid van Israël. En hij wil daarmee gaan naar Achab. En dan komen we inderdaad wat we eerst hebben gelezen in 1 Koningen 19, vers 1, dat Jezebel zegt, de goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij. En dan zegt vers 3, Elia werd bang en hij vluchtte om zijn leven te redden. Opeens zakte Elia weg in een depressie. Jezebel wil hem nog steeds vermoorden zoals ze nog steeds bezig was. Kan het zijn dat Elia zijn zwakte was dat hij te veel gefocust was op zichzelf en het resultaat van zijn bediening? Ik zal het nogmaals zeggen. Kan het zijn dat Elia te veel gefocust was op wat hij aan het doen was en het resultaat van zijn bediening? U moet denken, hij had veel overwinningen behaald doorheen de Heere God te gehoorzamen. Het vuur is gevallen, de regen komt terug, de hongersnood zou ten einde zijn. Zeker. Nu zou het land toch gaan zien dat Yahweh de enigste God is. Zeker, nu gaan er hervormingen komen. Nu dat iedereen heeft gezien, nu dat iedereen heeft gezien dat God, Yahweh, de enigste God is. Dit is het einde van de problemen, nietwaar? Nee. Jezebel zegt, ik wil nog steeds je kop eraf hakken. Ik ga je nog steeds achtervolgen totdat je dood zit. Er komt blijkbaar maar geen verandering, zou Elia gedacht hebben. Jezebel, Achab, ze blijven koppig achter zijn leven aanzitten. Het lijkt wel alsof het geen zin heeft om voor de Heer te werken. Het lijkt wel alsof het geen zin... Ik heb zoveel gebeden, Heer. Ik heb u 3 jaar gevolgd. Ik heb doden herrezen. Ik heb olie zien vermenigvuldigd zien worden. Ik heb raven zien neerdalen met voedsel in hun mond. Ik heb 850 valse profeten overwonnen. En nu 3 jaar en nog steeds zit ik in de problemen. Snap je? Hij zegt dan in vers 4, terwijl hij onder de bremstruik zat, verlangend naar de dood. Hoofdstuk 19, eerste vers. Hij zegt, het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Ik ben niet beter dan... Nee, hoofdstuk 1 Koningen 19, vers 4. Ik ben niet beter dan mijn voorouders. Ik ben niet beter dan de profeten voor mij. Ik ben niet beter dan degenen die hebben gefaald voor mij. Er is nog steeds geen verandering. Ik stop ermee. Ik stop ermee. Elia was bezig zijn bediening uit te voeren in zijn eigen kracht. Amen. Hij was gefocust op zijn eigen verwezenlijkingen in plaats van op zijn relatie met God doorheen gehoorzaamheid. Ik zal nogmaals zeggen, zijn identiteit, hoe hij zich voelde, werd bepaald door wat er gebeurde rondom hem. En als alles goed ging, voelde hij zich goed. Maar opeens bleek het dat het nog steeds niet goed genoeg was. En dacht hij, ik stop ermee. Ik stop ermee. Ik ben niet beter dan de profeten voor mij. Zij hebben ook gebeden en proberen het land om te keren. Ze hebben gefaald. Ik heb ook gefaald. Ik stop ermee. Amen. Al goed dat wij het voorbeeld hebben van Jezus. Amen. Al goed dat wij het voorbeeld hebben van Jezus. Halleluja. Hij is de enige die nooit heeft gefaald. Hij is de enige die leefde doorheen een relatie met God. Hij is de enige, halleluja, die God heeft kunnen gehoorzamen tot in alle puntjes. Want Jezus was niet zomaar een man. Jezus was God, die kwam als man. Halleluja. Hij kwam om te verwezenlijken daar waar Mozes en Elia hebben gefaald. Jezus faalde niet. Al goed dat Jezus niet de mentaliteit had die Elia had. Stel je voor, zuster, dat Jezus op weg naar het kruis toe, dat hij zijn bediening aan het uitvoeren was. Stel je voor dat Jezus zo had gereageerd na zijn 3-jarige bediening. En hij zag, ze zijn mij nog steeds niet aan het volgen. Ze hebben mij verraden. Ze hebben geroepen voor Barabbas in plaats van voor mij. Ze willen liever Barabbas vrij dan mij. Vader, ik heb er genoeg van. Ik stop ermee. Ik hang mijn kruis aan de haak. Nee, ik ga niet naar het kruis voor die mensen. Ik heb er genoeg van. Neem mijn leven en sterf. Ik ben niet beter dan degene voor mij. Jezus had dat kunnen zeggen. Zelfs naar het kruis toe, terwijl dat hij aan het kruis hong, waren ze hem aan het bespuwen, waren ze hem aan het uitjouwen. Hebben ze hem gezegd, weg ermee, weg ermee. Jezus had kunnen denken, hey, engelen, kom mij hier afhelpen, want ik heb genoeg met dit volk, ik stop ermee. Ik ga niet verder. Dank de Heer, halleluja, dat Jezus, amen, is doorgegaan. Want hij keek niet naar de rechtstreekse vruchten die momenteel uit gingen komen. Hij keek verder. Hij keek naar de miljoenen zielen, dat wanneer hij stierf, dat hij is opgestaan en dat miljoenen zielen, halleluja, tot hem zouden komen doorheen zijn offer. Amen. Dank u, Jezus. Succes in je bediening hangt niet af van de zichtbare, natuurlijke resultaten. Hoe meet God succes in uw bediening? God meet succes doorheen geloof, doorheen vertrouwen en gehoorzaamheid naar God toe met hetgeen jou is toevertrouwd. Ik kan het nogmaals zeggen. Hoe meet God succes? Het hangt er niet af van hoeveel succes het in natuurlijke ogen krijgt, maar het hangt af met wat heb je gekregen van God en hoe ga jij daarmee om? Amen. Wat heb je gekregen van God en hoe ga je daarmee om? Elia was een forerunner. Elia was iemand die de weg aan het bereiden was voor nadien zijn opvolgers. Maar Elia kon nog niet zo ver kijken. Hij keek nu met zijn ogen. Ik wil succes nu. Ik wil hervormingen in het land nu. Ik wil dat heel het volk nu Yahweh begint te aanbidden na alles wat ik heb gedaan. Ik wil het nu zien. Maar hij zag het niet. En dan kan het zijn dat je in een inzinking terechtkomt. Amen. Wanneer dat mensen elkaar met elkaar gaan vergelijken, wanneer kerken met elkaar gaan vergelijken en denken van wij zitten hier met 15 en ik heb al zo hard gewerkt, ik heb al zoveel gebeden en we groeien maar niet en ginder, die hebben nog ineens de waarheid en die zitten met 100 en die zitten met 1000. Heer, wat is dat hier allemaal? Ik stop ermee. Ik hang mijn kruis aan de haak. God kijkt naar met wat jij bent toevertrouwd. Het aantal talenten dat jij hebt gekregen. Amen. Het aantal gaven dat jij hebt gekregen. Kijk niet naar iemand anders zijn gaven. Ja, kijk naar wat jij hebt gekregen. Wees daar trouw mee. Amen. Geef het aan de Heer en laat hem het vermenigvuldigen ten gepaste tijden. Amen. Oké, laten we verder lezen. 1 Koningen 19, Elia. Elia was dus depressief. Niet waar? Hij was depressief. Hij zegt, ik wil sterven. En God stuurt een antwoord. Prijs de Heer voor zijn antwoord, nietwaar? Prijs de Heer voor zijn antwoord. Of goed dat God niet zegt, allee dan sterf, maar kom, ik zoek wel iemand anders. Weg ermee. Prijs de Heer dat hij dat niet tegen jou heeft gezegd, amen. Prijs de Heer dat hij dat niet zegt. Weet je waarom dat hij dat niet zegt? Hij kan dat niet zeggen, omdat Jezus is gestorven voor ons. Halleluja. Daarom dat het zo belangrijk is, hou je ogen gefocust op Jezus. Hij verlaat zijn kinderen niet. Hij gaat niet zeggen, weg ermee, mislukkeling, loser, kon jij nu niet beter doen? Nee, dat gaat hij niet zeggen. Halleluja. Hij gaat zeggen, het bloed van Jezus bedekt jou. Het bloed van Jezus. En jij kan zeggen, dank u Jezus voor uw bloed. Dank u voor uw offer, Heer, dat mij bedekt. Amen. Door het bloed van Jezus word ik niet afgewezen door God. Amen. Als ik in mijn eigen kracht handel, mijn eigen vertrouwen, dat kan me niet brengen bij God. Halleluja. Ik moet vertrouwen op Jezus. Amen. Vertrouw niet op Mozes, vertrouw niet op Abraham, vertrouw niet op Elia, wat zij allemaal hebben gedaan. Dat interesseert me eigenlijk weinig, want zij waren mensen die heel veel hebben gefaald. Zij waren, David was een moordenaar en een leugenaar. Mozes was ook een moordenaar. En zover, ik heb maar één voorbeeld waaraan ik mij compleet kan weerspiegelen. En dat is Jezus Christus. Als ik mij met iemand moet vergelijken, vergelijk jezelf met Jezus. Amen. En je zult zien, we komen allemaal tekort. Maar we kunnen worden zoals Hij is, want zijn geest woont nu in mij. Amen. Sorry, ik moet teruggaan naar Elia. Ik predik beter dan jullie amen kunnen zeggen. Amen. Dank u wel. 1 Koning 5. Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakt en zei, wordt wakker en eet. En Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood in gloeiende kooltjes gebakken en een kruik water. Ik zeg het, God laat zijn kinderen niet los. Nadat hij het gegeten en gedronken, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel van de Heer kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je. Elia zal gedacht hebben, reis, laat mij hier alstublieft liggen slapen. Maar hij moest de reis maken en Elia stond op. Toen hij gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen, 40 nachten. Er zijn er nog een paar die 40 dagen en 40 nachten door de woestijn hebben gelopen. Mozes was er één, Elia was er één, Jezus was er één. Ja, komt allemaal straks samen. Tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Vers 9. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. En toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden, Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde, ik heb me volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Weer hetzelfde excuus, broer Emmanuel. En zeg het weer, ik ben de enigste. Ik heb van alles gedaan, maar ze luisteren niet. Ze willen me nog altijd doden. En nu zit ik hier in een grot. En dan zegt vers 11, de Heer, kom naar buiten, zei de Heer. Treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. En er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Een beetje vreemd scenario hier. Elia zegt, hij is aan het klagen, hij heeft een beetje zelfmedelij. Ik ben alleen en de enige die over is. Niemand zoals mij die hier leidt. Ik heb alles gedaan, maar ik heb stop ermee. En de Heer zegt, oh man, kom hier zit Dutske, ga een keer op mijn schoot zitten. Vertel het een keer. Vertel. Hij zegt van, shut up Elia, kom tot die grot en ga voor me staan. Wat jij nodig hebt is een openbaring van wie ik ben. En dan zullen we zien of je nog in zelfmedelijden zit te wentelen. En dus hij komt naar buiten voor die rots. En opeens ziet hij daar een windvlaag, hè, zoals wij hebben gelezen. Het is niet zomaar een beetje windvlaag. Hè? Het is een orkaan. Zo'n orkaan dat het bergen splijt en rotsen aan stukken sloeg. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Een wind dat zo krachtig is, dat het rotsen aan stukken slaagt. Ik heb al een paar winden meegemaakt. Mijn moeder af en toe komt hier zo eens een windvlaag. En uw huis is zo een beetje aan het kraken. Dat je denkt, hopelijk stort het hier niet in. Maar dit was een windvlaag. Iedereen zou hebben weggelopen waarschijnlijk. Oké, dat is niet genoeg. Want de Bijbel zegt, de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Vers 12. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Kwam daar, weet je waarom dat ze dat doen? Mantel voor zijn gezicht. De Bijbel zegt, niemand kan de Heer zien en leven. Hij besefte. De Heer was niet in die aardbeving, in dat vuur, in die orkaan, maar hij was wel aanwezig in een zacht gefluister dat hij kon horen. En hij zag de Heer en dacht van, niemand kan de Heer leven, anders moet ik sterven. Dus hij wist, dit is de Heer. Maar als ik Hij sloeg zijn mantel voor zijn gezicht, hij kwam naar buiten, ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer. Hij herhaalt het weer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaar verwoest en uw profeten vermoord. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Elia had een openbaring nodig, want het succes zit hem niet in de windvlaag. Succes in je christelijk leven, broeders en zusters. En iedereen heeft een bediening gekregen. Iedereen heeft een opdracht gekregen van de Heer. Iedereen, halleluja, die vervuld is met zijn geest en die opnieuw is geboren uit water en geest, is een ambassadeur voor het koninkrijk van God. Iedereen heeft een bediening. Amen. Maar het succes in je bediening zit hem niet in de windvlagen, de aardbevingen, het vuur, met andere woorden, de grote spectaculaire zaken, de mirakels dat je doet enzovoort. Elia had dat allemaal. Maar het succes, halleluja, in bediening, bevindt zich in het horen van het gefluister van de zachte bries. Amen. Het succes zit hem, halleluja, in omgaan met hetgeen dat de Heer jou heeft toevertrouwd en doorheen een relatie. Halleluja, met hem. Brengt dat veel vrucht voort in mijn leven? Dat laat ik aan God over. Wie weet is het voor mijn opvolger. Halleluja. Amen. Wie weet is het voor iemand anders. Maar ik blijf zaaien. Ik blijf zaaien. Wilt er niemand naar de kerk komen? Ik blijf prediken. Ik blijf getuigen. Ik blijf mensen, halleluja, over de goedheid van God praten. Halleluja. Ik voel de Heer niet als ik aanbid. Ik voel hem niet. Ik krijg geen kiekenvel meer als ik naar de kerk kom en aanbid. Wilt dat zeggen dat je niet meer gaat aanbidden omdat je hem niet meer voelt? Nee, ik blijf hem aanbidden. We hebben dat lied gezongen. Bless God in the sanctuary. Bless God when my fields are empty. Bless God. Take every chance I get. Amen. Ik blijf hem zegenen. Ik voel, ik heb geen kiekenvel, ik heb een slechte dag, maar ik blijf hem zegenen. Amen. Elia werd naar die berg van God gebracht, genaamd Horeb. Trouwens, dat was dezelfde berg waarnaar Mozes naartoe moest om de Heer te aanschouwen. Dus hier hebben we twee mensen, ik heb het in het begin gezegd, Mozes en Elia, twee grote mannen van God, die allebei een vorm van God hebben gezien. Een beperkte vorm. Mozes kreeg de rug van de Heer te zien. Elia kreeg hem in een zacht gefluister van een bries te zien. Niemand heeft de volle openbaring van God gezien. Amen. Maar dan komen we naar het Nieuwe Testament. Oh, halleluja. Lucas hoofdstuk 9. Een andere berg. En Jezus ging naar die berg en hij werd verheerlijkt op die berg. En raad eens wie dat daar verscheen. We hebben het over honderden, 500 jaar, wat, 700 jaar later. 700 jaar na Elia is er een nieuwe berg. En Jezus is daar, tezamen met drie apostelen. Petrus, Johannes en Jacobus. Amen. En Jezus is daar en raad eens wie dat daarmee verschijnt. Zeg maar, Elia en Mozes. Ja. Zij hebben nu een volledig beeld van wie God is. Amen. Want Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Amen. In het Nieuw Testament zien we God niet meer beperkt. Een kant van zijn rug, een klein gefluistertje dat je zo niet goed kunt onderscheiden wat is. Waar is mijn Bijbel? Maar we zien hem helemaal. En ik wil nu een Bijbel opzeggen. Want we hebben het woord van God dat zich geopenbaard heeft. Halleluja. In Jezus Christus. Halleluja. Is dat een Bijbel? Ja, dat is van mij. Amen. Is deze van mij? Ja, deze is van mij. We hebben zijn woord nu in zijn volledigheid. Amen. We hoeven niet meer zoals Elia zo zacht gefluisterd in brief. Ik weet wel dat God, ik kan niet goed helemaal onderscheiden. Nee, God heeft nu in deze laatste dagen, zegt de schrijver van Hebreeën, heeft tot ons gesproken in de laatste dagen doorheen zijn Zoon, Jezus Christus. Ik hoef niet meer te raden van wat wil God van mij. Ik hoef niet meer te raden, is God voor mij? Is hij genadevol voor mij? Wat moet ik doen? Ik moet zien dat ik hem niet verkeerd doe, want anders gaat hij me neerbliksemen. Nee, we hoeven zo niet meer te raden. We kunnen het allemaal lezen. Halleluja, dat hij zich geopenbaard heeft aan de mensheid om ons te redden. Laat me terug naar Lucas 9, 28. Naar de berg gaan. De nieuwe berg. De berg van Horeb. is nu een nieuwe berg geworden waar Jezus is verschenen. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit had gezegd, ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. En terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Amen, zo stralend wit als de jurk van Lea, denk ik. Helemaal wit. Halleluja. Jullie hebben trouwens allemaal witte dingen staan. Mooi. Stralend wit. Ik weet niet wat voor schouwspel dat moet zijn geweest. Voor Petrus en voor Jacobus en voor Johannes. En dan komt er nog iets bij. Er komt een wolk. Terwijl opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia. Die in hemelse luister verschenen waren. En ze spraken over het levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diep slaap gevallen. Toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. En toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Daar hebben we het vorige week over gehad. Petrus wou niet dat Jezus ging sterven. Petrus wou niet dat Jezus, hij had er al over gehad. Nee, Jezus weg erover. Jij gaat niet sterven. Kijk hier, Elia, Mozes. Come on, dit is gewoon de big two van de Old Testament. Dit is de wet, dit zijn de profeten. Dit is alles. Wauw, laat mij iets bouwen voor u. Dan kunnen we hier blijven, voor altijd. Petrus zei. Maar weet je wat Jezus zei? Halleluja. Sorry, weet je wat het antwoord was? Waar was ik hier? Vers 34. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die een schaduw over hen wierp. Ze werden bang toen een wolk hen omhulde. En dan, er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Laat me u dit uitleggen, want het is heel belangrijk. Ik ken hiermee. Heel belangrijk. Wat een beeld. Wat zien ze hier juist? Elia en Mozes stellen hier het Oude Testament voor in de vorm van de wet, Mozes, en de profeet, Elia. Beide mannen hebben geen natuurlijke dood meegemaakt. Beide hebben een vorm van de Heer aanschouwd. Maar nu aanschouwen ze niet de achterkant van de Heer of een beperkt gefluister. Maar ze praten met de volledige openbaring van God als mens Jezus Christus. Niet langer zien ze beperkt, maar zien ze volledig de redding van de Heer. Daar waar het Oude Testament een beperkt zicht geeft op wie God daadwerkelijk is, geeft het Nieuwe Testament een volledig beeld in de vorm van Jezus Christus. En Petrus wou vasthouden aan het Oude Testament. Hij wou vasthouden en zeggen van: Oh Heer, het is goed dat Elia en Mozes hier zijn. Laten we dat hier zo een beetje houden, laten we hier kamperen. Laten we dat zo houden. Maar dan kwam er een stem uit de hemel met een wolk dat zegt: Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar Mozes en Elia. Luister naar hem. Er is een verandering gaande. Halleluja. Jezus is de vervulling van het Oude Testament. De Messiaanse profeties in het Oude Testament gedaan door de wet en door de profeten. Amen. Dit is de vervulling ervan. Dit is degene naar wie je nu moet luisteren. Dat is degene die alles gaat vervullen wat er is geprofeteerd in het Oude Testament. Halleluja. Luister naar hem en vergeet het oude. Amen. Petrus moest het loslaten. Hij moest luisteren naar Jezus. Halleluja, want er kwam iets nieuws. Halleluja, dank u Jezus. Ik weet niet wat jij moet loslaten. Amen. Ik weet niet wat jij moet vergeten. Maar er is altijd 1 antwoord. Vergeet de rest en luister naar Jezus. Amen. Er is 1 openbaring, ultieme openbaring. Halleluja. Fantastisch wat Elia heeft gedaan. Fantastisch wat Mozes heeft gedaan. Fantastische mannen van God. Maar ik wil alleen nog naar Jezus kijken als mijn ultieme voorbeeld. Amen. Halleluja. Dank u. Dank de Heer voor David en al zijn mooie liederen dat hij heeft neergeschreven in Psalm. Halleluja. Maar ik heb iemand, halleluja, die veel beter is, die veel hoger is. Dat er maar 1 iemand is die de naam heeft gekregen boven alle andere namen. En zijn naam is Jezus Christus. Halleluja. Wij zijn, weet je, en daar eindig ik mee. Jezus zei, onder alle profeten van het Oude Testament is er niemand zo groot als Johannes de Doper. He? Johannes de Doper was de grootste profeet, de grootste man van God. Zegt Jezus, Jezus heeft dat zelf gezegd. Johannes de Doop, de grootste, hij die mij de weg voorbereidt. Johannes de Doop, de grootste man van allen, groter dan Mozes, ja, groter dan Elia, ja, zelfs groter dan al die mannen. Ah wel, en Jezus zegt, ah wel, hè, de minste in het koninkrijk van God is groter dan Johannes de Doper. Wat wil dat zeggen? De minste onder jullie, want wij leven in het koninkrijk van God. Degene die denkt dat hij de minste is, maar die is opnieuw geboren uit water en geest, en die heeft de geest van God in hem, is groter dan Johannes de Doper. Amen. En dus, oh, ik wou dat ik zoals David was. Ik wou dat ik zoals Mozes en Abraham. Vergeet dat. Jezus heeft gezegd dat de minste met de geest van God in zich is groter dan al die mannen tezamen. Waarom? Omdat Jezus de ultieme openbaring is. Het ultieme voorbeeld. De enigste redding dat ons compleet maakt. En hij zit in degene die in hem geloven. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Het is aan mij, ik vind het zo belangrijk, als ik predik, als ik een boodschap geef, het moet altijd wijzen naar Jezus. Amen. Er zijn er veel te veel die in het Oude Testament vastzitten. En ze nemen er principes uit en ze nemen er voorbeelden uit, maar het moet wijzen uiteindelijk naar Jezus. Alles moet naar Jezus wijzen. Ik kan u dingen, zaken prediken in de wet en zeggen dat het nu nog steeds geldt en dat is verkeerd. Amen. We moeten altijd wijzen naar Jezus. Want hij is de alfa en de omega. Het begin en het einde, niet waar? Alles in het Oude Testament wees, was een voorafschaduwing, zegt de Bijbel. En het wijst naar degene die moest komen. Dat is Jezus. Amen. Ik eindig met 1 Koningen 19. Elia, terug naar Elia. Amen. Elia kreeg nooit de veranderingen te zien in zijn land. Zijn job bleef beperkt tot die 3,5 jaar. Dat is vrij triestig, zou je denken. Niet waar, zuster Kamadji? Maar dat was zijn job. Zoals Johannes de Doper zijn job. Dat was nog triestiger dan zijn job. Dat was Jezus aankondigen en dan in de stilte kop eraf. Heel zijn leven in de woestijn gezeten voor Jezus aan te kondigen. Maar het maakt niet uit. Amen. Elia, het maakt niet uit. En Elia keert terug, gaan naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zijn. Jehu, de zoon van Nimzi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat, het moet je tot je eigen opvolger zalven. Amen. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu. Wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degenen die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. God zegt tegen Elia, Elia, stop met te zeggen dat jij de enigste bent. Oké? Okay? Je bent niet de enigste. Ik heb er nog 7000. Je bent trouwens vergeten dat ik er nog 100 had in een grot. Ja? Je hebt dat vergeten? Wel, ik heb er nog meer dan 100. Ik heb er nog 7000. Uw job was alleen voor dit bedoeld en ik ga u dan wegnemen. Uw job was om dit te doen op die berg en nu is uw job om uw opvolger te gaan zalven. Jehu en Elisa. En Jehu zal wel zorgen dat er hervormingen komen in het land. Maar jij gaat het nooit zien. Elisa zal wel zorgen. Hij gaat zelfs dubbel zoveel mirakels doen dan jij. Maar het maakt niet uit, want ik bepaal. Ik ben soeverein, zegt God. Ik bepaal wie dat wat doet. En ik ga je meenemen. Ja, zoals Mozes. Mozes heeft nooit het beloofde land gezien. Door een zwakte van trots en hoogmoed. En Elia heeft ook nooit hetgeen gezien. De hervorming in zijn land. Ook door een zwakheid, trots en hoogmoed. Waarschijnlijk. Beide zijn weggenomen. Beide hebben genade gekregen van de Heer. Amen. Halleluja. Het worship team mag komen. Halleluja. Wat wil ik hier allemaal mee zeggen? Soms kunnen onze inzichten komen omdat we een bepaalde verwachting hebben van wat God ging doen. We hebben zoveel gebeden, we hebben zoveel gezongen en ik zie geen hervorming, ik zie geen veranderingen. God zit te zeggen, het is niet aan jou te bepalen wanneer de tijd daar is dat er iets gaat gebeuren. We kunnen toch niet de hand van God forceren, zuster Mirjam. We kunnen toch niet zeggen van, vandaag, Heer, wil ik dat je dit en dat doet. Amen. We kunnen alleen maar zeggen, Vader, in uw genade zitten wij hier, Heer. Doe het vandaag, prijs de Heer. Doe het morgen, prijs de Heer. Doe het wanneer ik dood ben, prijs de Heer. Ik ga altijd bij jou zijn. Het maakt niet uit wanneer dat je het doet. Halleluja. Ik heb beloftes en woorden van God gekregen. Halleluja. Wanneer ik het ga uitzien komen, ik weet het niet. Maar ik moet me gefocust houden op de Heer. Halleluja. Ik moet me gefocust houden op de Heer. En ondertussen ga ik andere mensen zalven. Ik ga een Jehu zalven. Ik ga een Elisa zalven. Ik ga iemand anders zalven. Halleluja. Ik ga doen waarvoor de Heer mij heeft geroepen. Dat is hem aanbidden en hem volgen tot het einde der tijden. Amen. Halleluja. Misschien is de eerste keer dat je hier bent. Halleluja. En dat je over Jezus hebt gehoord. Halleluja. En de eerste stap dat je kan doen is je leven geven aan Hem. Is je hart geven aan Hem. Halleluja, dank u Jezus. Halleluja, ik wil u leren kennen. Ik wil een relatie met u. Ik wil niet alleen wat je mij kan geven. Ik wil niet alleen wat je kan doen voor mij. Maar ik wil een relatie met jou zoals een kind met zijn vader. Halleluja. Ik kom tot u, Heere. Zittend aan uw voeten, Heere. Nederig, Heere. En ik leg alle trots en hoogmoed af. Jezus naam. Kunnen we allemaal recht staan voor degenen die kunnen recht staan? Halleluja. Dank u, Jezus. Thank you, Lord. Halleluja. Als je durft, kan je even je hand heffen en zeggen, Heer, ik geef me over. Ik laat los mijn verwachtingen. Ik laat los wat ik zelf had gedacht, Heer. Ik laat los, Heer Jezus. Halleluja, in de naam van Jezus. Halleluja. Ik geef het aan jou, Heer. Mijn inzinkingen, mijn twijfels, Heer. Mijn pijn. Mijn emotionele wanhoop, Heer. Ik laat het los, Heer. Ik geef het aan jou, Heer. In de naam van Jezus. Halleluja. Kom in mijn leven en vul mijn hart. Kom in mijn leven en vul mijn hart, Heer. In de naam van